Kijk. Even dicht doen, vallen plaatjes eruit. Ja, waar wil ik vanmorgen over hebben, dat is over hoe komen we dichter bij God? Hoe kom ik dichter bij God? En misschien zijn velen van jullie kennen die weg al. Maar dan kan het een opfrissertje zijn of het kan een nieuwe uitdaging zijn voor het nieuwe jaar. Om toch weer dingen te veranderen of aan te passen in je leven. Hoe kom ik dichter bij... Mijn bril heb ik niet. Kan ik niet lezen. Ik heb dat zeggen. Tas, heel tas. Helemaal vergeten. Zo. Ja, mijn uitgangspunt was eigenlijk Hebreeën 10, vers 6. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En wat valt hierin op? Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Dat is dus de eerste plaats, dat moet je gewoon echt vanuit je hart geloven. En dat hij je ook beloont wanneer je in hem gelooft. Wanneer je hem ernstig zoekt. Niet oppervlakkig of nu en dan eens een keertje. Je moet ernstig en diep uit je hart hem zoeken en dan zal hij je belonen. In oktober had ik een Bijbelstudie voorbereid over Jacobus 4, in vers 8. En daar lezen we, en wij doen altijd hier in de gemeente, iedereen mag om zijn beurt een Bijbelstudie voorbereiden. En dat is best heel goed, want dan ga je voor jezelf verder uitzoeken en ga je de diepte in. Nader tot God en hij zal u tot u naderen. Zondaar staat er dan. Reinig je handen en zuiver je harten, dubbelhartigen. Nou zien we hier dus staan dat wij gedefinieerd worden als zondaars. Nou, dat is wat. Ik dacht bij mezelf, ja, maar we goed over nadenken. Soms denken we wel dat we heel ver zijn, maar wij zijn zondaars. Reinig je handen en zuiver je harten. Dubbelhartige staat er dan naar een komma. En dubbelhartig, wat wil dat zeggen? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd, maar ik denk dat wil zeggen dat je een dubbel hart hebt. Met de ene kant, ja, in het koninkrijk van God wil zijn, dat je daarvan wil profiteren, maar met de andere kant ook in de wereld wil zijn. En daarom staat hier waarschijnlijk dubbelhartigen. Dat viel me heel erg op. Als je dichter naar God gaat, komt hij dichter naar je toe. Maar dan kun je je afvragen, hoe kun je dichter bij God komen? Je hoort over een God die liefdevol is en een relatie met jou wil aangaan. Daar hoor je over. Een relatie die zich steeds meer wil uitdiepen. God wil een relatie met jou aangaan en over de tijd gezien, wanneer je verder met hem op weg gaat, dan gaat hij die relatie verder uitverdiepen en ga je steeds meer van hem leren kennen. Hij gaat dingen in je openbaren en hij vult je met liefde, hij vult je met wijsheid. Ja, en dan merk je gewoon dat God dichter bij je komt. Een relatie waarin je geliefd voelt, je gaat je geliefd voelen. En je heel voelt. En dat heel voelen wil zeggen dat hij je geneest naar ziel en naar lichaam. Dit klinkt heel bijzonder en dit zou iedereen moeten willen. Maar hoe dan? Hoe kom je dichter bij God? Eigenlijk is deze vraag niet juist. Is niet de juiste vraag. Want van onszelf kunnen wij niet dichter bij God komen. God is zo groot en zo heilig dat wij van onszelf niets kunnen doen om een betere positie ten opzichte van hem te krijgen. We hebben Mozes gezien in de woestijn van de brandende braamstruik. Hij kon tot God komen, maar hij kon niet echt hem naderen. Op de berg ook niet. Hij straalde wel het licht van God af, maar echt bij hem, heel dicht bij hem komen, kon hij niet. Wat wij wel kunnen doen, is ons hart zo ver mogelijk openstellen voor hem. En dan wil ik vanmorgen over hebben. En op de eerste plaats moet je weten wie je bent. Wees wie je bent, dat is heel belangrijk. Je bent niet de enige die diep van binnen denkt dat je eerst moet doen of goed genoeg moet zijn om God naar God te mogen gaan. Niets is minder waar. Je mag zijn zoals je bent. God accepteert je zoals je bent. Hij heeft je ook zo geschapen. Op elk moment mag je tot hem bidden. Zelfs of juist op de zwakste momenten. Altijd mag je bij hem komen. Bij God is niets verborgen. Hij kent je door en door, van het begin tot het einde. Je kunt niets voor hem verbergen. En dat kunnen we lezen in Psalm 139. Dat vind ik een hele mooie psalm. Die is ook wel eens vaker hiervoor gelezen, maar ik wil hem gewoon nog een keer herhalen in gemakkelijk Nederlands. Psalm 139. Heer, u kent mij door en door. U weet alles van mij. Waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk zelfs. U bent dag en nacht bij me. Moet je voorstellen dat de Heer dag en nacht bij je is. U weet alles wat ik doe. U kent elk woord van mij. Nog voordat ik heb gezegd. U bent aan alle kanten om mij heen. En uw hand rust op mij. Je voorstellen dat de Almachtige God, de schepper van hemel en van aarde, zijn hand om je heen heeft. Het is te wonderlijk om te begrijpen. We kunnen het bijna niet begrijpen. Het is bijzonder. Ik kan er niet bij. Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw geest? Waar zou ik mij voor u kunnen verbergen? Nergens kunnen we ons verbergen voor hem. Als ik naar de hemel zou gaan, u bent daar. Als ik naar het dodenrijk zou afdalen, u bent daar ook. Naar vers 9. Als ik zou meevliegen met de opkomende zon, of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan, ook daar zou u mij leiden. Ook daar zou u hand mij vasthouden. Daar mogen we ook de zekerheid, en David wist dat, God zal onze hand vasthouden. Hij doet zijn hand om onze schouders en hij wil onze hand pakken om ons te leiden, om ons te sturen op de goede weg. Als ik me in het donker zou verbergen, dan ziet u mij nog als op klaarlichte dag. We hebben straks ook gezongen dat het licht van God de duisternis wegschuift. God brengt licht in ons leven. En het donker kan mij niet voor u verbergen. Voor u is de nacht zoals licht op de dag. U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs u, want het is een wonder. Ja, het is zeker een wonder hoe wij geschapen zijn. Hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt is heel bijzonder. Wij zijn uniek en kostbaar voor God. We zijn heel bijzonder gemaakt. En David wist dat ook heel goed en dan zegt hij, ik weet dat heel goed. Laten wij dat ook van onszelf weten. U zag me al toen u mij daar in het donker vormde, waar nog niemand anders mij zag. U zag mij al toen ik nog in de hemel geen vorm had. Ik nog geen vorm had, zag God ons al. Al mijn dagen stonden al in uw boek, toen ik nog niet één dag daarvan geleefd had. Dus ze zien, God kende ons al voor de geboorte. Wat heeft u een prachtige gedachte, God? En zo ontelbaar. Ze zijn zo ontelbaar als het zand. Telkens als ik wakker word, denk ik aan u. Ik denk dat het ook goed voor ons is, als wij iedere morgen wakker worden, dat wij op de eerste plaats, op het eerste moment aan God denken. Misschien denken we aan hele andere dingen in ons leven, maar dat zou goed zijn. God, ik zou willen dat u alle slechte mensen doodde. Dat zegt David, hè. Dat u alle schurken bij me vandaan hield. Want ze zeggen wel dat ze van u houden, maar ze liegen. Heer, ik haat de mensen die u haten. Ik heb een hekel aan de mensen die zich tegen u verzetten. Ik haat hen met mijn hele hart. Ze zijn mijn vijanden. En dit stukje viel me zo op van, ja, daar past het toch eigenlijk niet zo in. Maar David was boos en hier reageerde hij op een menselijke wijze. Op een menselijke gedachte, terwijl God de mens juist lief heeft, precies het omgekeerde. En Jezus zei, ik haat de zonde, maar ik heb de zondaar lief. Dat is heel belangrijk om te weten, dat hij een hekel heeft aan de zondaar, zonden, maar de zondaar lief heeft. God, ik wil dat u alles van me weet. Dus David zegt tegen God, ja, doorgrond mij, Hij wil eigenlijk, hij heeft het verlangen dat God alles van hem weet. Want dan kan hij er ook niet meer omheen. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Hij wil gewoon dat God zijn, in zijn hart kijkt, in zijn hele hebben en houden en zijn gedachten doorzoekt. Zeg het mij als ik iets verkeerd doe. En dan vraagt hij eigenlijk om hulp. Hij vraagt aan God, zeg het mij, maak mij openbaar wat ik verkeerd doe. En help me er weer zo te leven zoals u het wil. En hij bleef het verlangen houden om op te leven zoals het God het wil. Want hij was natuurlijk ook niet altijd een even lievertje. Hij deed ook zijn fouten. Maar hij was oprecht. Hij zocht oprecht God. Soms laten we niet toe dat mensen ons helemaal leren kennen. Omdat we bang zijn dat ze iets over ons zullen ontdekken wat niet zo leuk is. Daar zijn we bang voor. Maar God weet alles over ons. Zelfs het aantal haren op ons hoofd. Dat hebben we hier ook al eens een keer verteld. Matteüs 10, vers 30 staat dat. Toch accepteert God, hij accepteert ons en blijft hij van ons houden. God is bij ons door elke situatie heen en door elke beproeving heen. Die zekerheid mogen we hebben. Hij is beschermend, liefhebbend en leidend. Hij beschermt ons. We hebben vanmorgen een lied gezongen van onder zijn vleugelen. God wil ons blijven beschermen. Hij wil ons lief hebben. En hij wil ons leiden op de goede weg. Hij wil ons sturen dat we blijven wandelen op de goede weg. Hij kent ons door en door en hij houdt van ons. God is alom vertegenwoordigd. Hij is hier, hij is overal. Daarom kun je je nergens verbergen voor zijn geest. Dit is goed nieuws voor de mensen die God kennen en van hem houden. Omdat we, wat we ook doen of waar we ook gaan, nooit veraf kunnen zijn van Gods liefde en van Gods volle aanwezigheid. Dit kunnen we lezen in Romeinen 8, vers 35 tot en met 39. Zullen we dit lezen? Romeinen 8, vers 35 tot en met 39. Romeinen 8, vers 35 tot en met 39. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard, gelijk geschreven staat, om uw wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Daardoor zijn wij meer dan overwinnaars, omdat hij ons op de eerste plaats lief heeft gehad. Dat moeten we goed beseffen. Want ik ben verzekerd dat nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogten, nog diepten, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Niets kan ons daarvan scheiden. Jezus is niet naar de aarde gekomen voor goede en heilige mensen, maar juist voor diegenen die hulp nodig hebben. Dat moeten we beseffen. In Lucas 5, vers 31, Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Laat je dus niet weerhouden door een minderwaardig gevoel over jezelf te hebben en zoek hem op. Zoek naar de Heer en hij zal zich bekendmaken. Dus je gaat het eigenlijk om dat je goed weet wie je zelf bent. Voel je je minderwaardig of voel je je slecht of weet ik wat ook, dan moet je dat bij jezelf erkennen. Wanneer je dat weet, zoek met je hele hart. Ga op zoek met je hele hart naar God. Open je hart daarvoor. In Jeremia 29, vers 12 tot en met 14 staat, dan zullen jullie mij aanbidden. Jullie zullen naar mij toekomen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en mij ook vinden. Als jullie met je hele hart naar mij verlangen, Ik zal mij door jullie laten vinden, zegt de Heer. Ik zal een einde maken van jullie gevangenschap. Net ook vanmorgen wordt gezongen over vrijheid. Ik zal jullie weer verzamelen uit alle volken en alle plaatsen waarheen ik jullie heb weggejaagd. Ik zal jullie terugbrengen naar de plaats vanuit ik jullie als gevangenen heb laten meenemen. En dit duidt eigenlijk op dat de Joden in ballingschap zijn gegaan in Babylon. En daarna ook nog vaak in andere landen en het land vaker is veroverd. En uiteindelijk zijn de Joden over de hele aarde verstrooid. Maar in 1948 is de staat Israël opnieuw uitgeroepen. Dus de Joden zijn weer teruggegaan naar hun beloofde land. En tot nu toe keren er vele Joden weer terug naar die staat, naar het beloofde land. En dit is op zich al een wonder van God. God heeft ze weer teruggegeven. God had de belofte en God houdt zijn belofte gestand. God verandert niet in wat hij beloofd heeft. En hierin zien we dus een heel duidelijk teken dat wat de mensen eigenlijk onmogelijk dachten, dat het Joodse volk weer in het beloofde land zouden gaan wonen, dat dat gerealiseerd is. En Theo Elsie weet er natuurlijk heel veel van. Dat is gewoon een wonder. Maar het gaat er eigenlijk om dat dit was voor het Joodse volk bedoeld, maar het is natuurlijk ook voor onszelf bedoeld. Als je tot mij bidt, zal ik luisteren. Je zult mij vinden als je mij zoekt en oprecht het van mij verwacht. Ja, zegt de Heere, ik zal mij door jou laten vinden. God laat zich altijd vinden wanneer je oprecht hem zoekt. Dit zei God tegen zijn volk Israël, maar ik geloof dat dit voor iedereen is. God wil gevonden worden, hij wil graag gevonden worden, want hij wil een relatie met ons die zich steeds meer verdiept. Willen jullie daar aan toewijden? Ja, ik wel en denken jullie ook allemaal. Dus we zien hier, God luistert naar oprechte gebeden en zal zich laten vinden. Wanneer je heel hard voor God geopend hebt, geef je dan ook over aan hem. Voordat je dit diepe contact met God kunt gaan ervaren, is het belangrijk dat je jouw leven overgeeft aan hem. Dit heet bekering. 180 graden omdraaien. Weg van deze wereld richting God. Het betekent op de eerste plaats dat je een keuze maakt. Dat je met je wil echt daadwerkelijk gaat kiezen. Om voortaan voor God te leven. Dat je erkent dat je niets zonder hem kunt. En geloof dat Jezus ook voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. En daarna uit de dood is opgestaan. Op dat moment komt de Heilige Geest en gaat met jou aan het werk. Hij wil jou helpen. Hij wil jou leiden. Hij wil jou sturen op de enige goede weg. Deze bekering is de basis voor jouw goede relatie met God. Maar ook daarna vinden er steeds bekeringsmomenten plaats. Het is niet zo dat één keer die omdraai maakt, dat je niet vaker weer terug moet keren naar God. Want wij moeten op de goede weg gaan, maar wanneer wij daarvan afdwalen, dienen wij weer ons op dat moment een bekeringsmoment, een punt om te zeggen, nee, ik wil dat niet, ik ga weer terug. En dat is heel belangrijk. Als je ontdekt dat je bepaalde gebieden van je leven nog voor jezelf houdt, dan moet je toch daar je van bekeren. Ook deze dingen mag je steeds opnieuw overgeven aan God, zodat hij in jouw leven kan blijven werken. Bekering betekent in de eerste plaats dat je de keuze maakt om voortaan voor God te leven en dat je erkent dat je niet zonder hem kunt. Een beetje water drinken, droge keel. Ja, mijn kriebels in de keel, dat zit bij iedereen waarschijnlijk. Ja, en als je zo ver bent, dan ga dan bezig met de dingen van God. Als je wilt dat de relatie met God zich verdiept, is het belangrijk dat je bezighoudt met de dingen van God. Je kunt zo in beslag genomen worden door de aardse zaken dat je God vergeet. In Colossense 3, vers 2 staat, geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven en niet de aardse dingen. Of vergeet wat je werkelijk toe doet. In de Bijbel staat waar je schat is. In Matteüs vers 6, vers 19 tot en met 22. Daar staat dat, daar zal je hart zijn. Je kunt je afvragen, waar is jouw hart op dit moment? Matteüs 6, vers 19 tot 22. Jezus zei tegen zijn leerlingen, verzamel geen rijkdommen op aarde, want je schatten gaan kapot door mot en door roest. En dieven breken in en stelen. Verzamel liever rijkdom in de hemel. Die schatten gaan niet kapot door motten en roest. En daar zijn geen dieven die inbreken of stelen. Onthoud goed, waar je rijkdommen zijn, daar zal ook je hart zijn. Jezus zei tegen zijn leerlingen, je ogen zijn de lamp van je lichaam. Als je manier van kijken goed is, zal je hele lichaam verlicht zijn. En zo moeten wij eigenlijk ook opvallen in deze wereld. Omdat de Heilige Geest in ons woont, moeten wij dat licht wat in ons is uitstralen naar de wereld. De mensen om ons heen moeten kunnen zien dat wij waarachtige christenen zijn. En dat, ik denk dat ze dat ook opvalt. Want ze zien al een verandering wanneer je bekeert, wanneer je omkeert. Zien ze al een verandering in je leven. En ze zien gewoon dat je anders geworden bent. Je kunt ook heel Matteüs 6 doorlezen en behandelen. Maar dat kunnen jullie thuis doen. Daarna, wanneer we bezig zijn gegaan met de dingen van God, worden we geworteld in zijn liefde. Dit is een van de mooie beloftes die in de Bijbel staan. Zullen we het stuk ook lezen? Dat is Efeze 3, vers 16 tot en met 20. Efeze 3, vers 16 tot en met 20. Dat is ook een mooi stuk. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dus er staat hier dat met kracht gesterkt worden door zijn geest in onze inwendige mens. Opdat Christus door het geloof, dus door het geloof, in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in de diepte, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot en hoe breed en de lengte en de hoogte en de diepte te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Dus hier staat niet dat je alleen moet, maar met alle geloven, met zoals we hier allemaal bij elkaar zijn, kunnen we dat dan steeds meer en steeds beter vatten, begrijpen. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid. Niet tot een volheid, maar tot alle volheid. Hem nu is blijkens de kracht welke in ons werk bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden en of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, hier bij ons in de gemeente, en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij oneindig veel meer kunnen ontvangen dan wij bidden. Oneindig. Nou, dat houdt niet op dus. Ja, dan bidt Paulus eigenlijk hier dat hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse machten en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie harten woning maken. Door jullie geloof, dat geloof was ook belangrijk. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang en hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God zelf. God is in staat eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen en bedenken. Dat doet hij door de kracht die in ons werkt. De dingen die dit aardse leven De dingen van dit aardse leven gaan we dan zien in perspectief van God. Zoals Hij het bedoeld heeft. Laat je niet weerhouden door twijfels of moeilijkheden. God wil zich laten vinden. Ik geloof met mijn hele hart dat God zich door jullie en mij laat vinden. Laat je niet weerhouden door twijfels of moeilijke omstandigheden. God is veel groter dan dat. Begin maar met dit gebed. Heere God, hier ben ik. Ik stel mij open om u beter te leren kennen. Wilt u mij daarbij helpen, zodat ik u zo goed leer kennen dat uw liefde mijn verstand te boven gaat. Amen. Dat is een goed gebed. Ik kom nog weer even terug op Jacobus 4, waar ik bij het begin kwam, van vers 8 tot 10. Hoef niet op te zoeken hoor, maar in Jacobus 4, vers 8 tot 10 staat, op de eerste plaats, onderwerp jezelf aan God. Verzet je tegen de duivel. Sta niet toe dat hij je verleidt. Laat er oprecht verdriet zijn over je zonde. Besef hoe klein je bent en buig onder zijn sterke hand. Dan zal hij je oprechten. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Doe je trots weg, doe je trots teniet. En dan laatste punt, laat je hart zuiver voor God zijn. En dat vond ik wel een heel belangrijk punt. Omdat wanneer ons hart niet zuiver is voor God en niet oprecht is voor God, dan kunnen we ook niet tot hem naderen. Is dat mogelijk voor een christen om rein en zuiver te blijven in deze wereld, gevuld met geweld, immoraliteit en corruptie? Of is het onvermijdelijk dat de tijdsgeest de heiligen van God zal vermoeien? Het gebeurde met Lot en met zijn gezin in Sodom. En het is grote groepen christenen rondom de wereld gebeurd. De overweldige verleidingen van deze boze aardige generatie heeft ervoor gezorgd dat grote getale christenen in compromis zijn gaan leven en zich hebben overgegeven aan goddeloze praktijken. En ook vele christen die compromis ook met het woord van God, dan wordt ook vaak gelezen de dingen die ze aangenaam vinden, maar de dingen die ze minder aangenaam vinden, die worden vaak overgeslagen. Want dat raakt hun echt en dan wordt het overgeslagen. Ik geloof dat het niet alleen mogelijk is om rein te blijven te midden van dit alles. Ik geloof dat het mogelijk is om te groeien in heiligheid en in zuiverheid. Zelfs wanneer de duisternis deze generatie helemaal overstroomt. Het is niet onvermijdelijk dat Gods volk uit de boot zou vallen als slachtoffer van de duistere machten die vrij spel hebben op deze aarde. Ik denk dat iedereen dat wel ervaart en kan zien hoe dat allemaal gebeurt hier op deze aarde. Er is een geest van goddeloosheid die steeds meer grip krijgt in ons land en in de hele wereld. Vele christenen leven met een groeiende angst dat ze zich er langzaam aan zullen overgeven. We worden continu gebombardeerd met dat wat onzedelijk en immoreel is. Tijdschriften, films, tv tonen telkens weer scènes van naakt, lust en geweld. Overspel wordt verheerlijkt. En men wekt de indruk dat bijna iedereen wel eens vreemd gegaan is. Drugs, alcohol, seksuele vrijheid, de mammon, geldzucht worden verheerlijkt. Populaire presentators van de tv scheppen op over de keren dat ze dronken zijn geweest. Over de talrijke echtscheidingen en zijn er trots op dat ze lak hebben aan iedere morele code. En het publiek smult daarvan. Hoe schaamteloos en hoe gewelddadiger hun daden zijn, hoe groter het applaus. Herders en evangelisten die zich uitspreken tegen deze immoraliteit, vuiligheid worden bespot en belachelijk gemaakt. Het is tijd om dit is voor ons te inventariseren. Echt eerlijke christen moeten nu de boel inventariseren en zichzelf deze belangrijke vragen stellen. Zijn mijn morele waarden aan het veranderen? Druppelt de goddeloosheid van dit tijdperk waarin we leven, in mijn leven door? Word ik getroffen door het spervuur van sensualiteit om me heen? En sensualiteit, toen dacht ik, wat is dat nou? Maar dat schijnt seksuele lust te hebben zijn. Ik wist niet wat dat was, sensualiteit. Ontwikkel ik een honger naar dingen van deze wereld? Ben ik in negatieve zin aan het veranderen zonder het te weten? We kunnen dus door de tijd heen langzaam gaan veranderen, terwijl we het niet doorhebben. Maar zo werkt de duivel. Het is dat we vandaag de dag de dingen in ons leven toestaan die we een paar jaar geleden nog verafschuwden. En ik kan dat gewoon in mijn leven van, ik ben nu 75, kan ik goed merken hoe dat allemaal langzaam afzakt. Maar onderzoek uw leven op dit moment nou eens eerlijk. Op het gebied van echtscheiding, pornografie, smerige televisie, immoraliteit, geldzucht, macht ten koste van de medemens, begeerte van slechte dingen. En dat geldt voor mij en dat geldt voor iedereen dat we dat steeds moeten doorzoeken, zulke dingen. En dan gaan we ook nog denken dat we niet beïnvloed worden door alle vuiligheid om ons heen. Dan gaan we denken, ik ben nog net zo christelijk als altijd. We worden tolerant voor het kwaad zonder het zelf te beseffen. We vallen langzaam in de valkuilen van de duisternis. Daar zijn valkuilen ook voor om daar langzaam in te vallen, hè? Die zien we niet. Maar ondanks alles heeft God altijd een heilig restant gehad. Ongeacht hoe gewelddadig en corrupt de generatie werd. God heeft altijd een volk gehad dat trouw bleef tot het einde. En laten wij daarbij behoren. De geest van hun tijd heeft hen niet overweldigd. We werden sterker en heiliger. Laten wij dat ook worden. Te midden van de verdrukking en kwaadaardigheden. In iedere generatie, de gehele geschiedenis door, is dit gebeurd. Er zijn mensen geweest die nog nooit hun knie hebben gebogen voor de duivelse afgoden. Ze verbleven in Gods aanwezigheid met schone handen en zuivere harten. Ze wezen de wereld in al haar pleziertjes af en keken naar Christus als de prijs van hun leven. En hier wil ik bij horen. Ik hoop dat jullie dat allemaal willen. Ik denk het ook wel. Geef de duivel niet de schuld van uw geestelijk verval. Onze terugval is het gevolg van één ding. Een gebrek aan gebed. Een gebrek aan intimiteit met de Heer. En een gebrek aan bijbellezen. Er zijn steeds minder christenen te vinden die van vandaag de dag tijd vrijmaken om te bidden. Wij weten dat wij moeten bidden. Wij weten met ons geestelijk leven wat er met ons geestelijk leven gebeurt wanneer we de Heer verwaarlozen. We weten dat Christus op ons wacht in onze binnenkamer om ons te vernieuwen en ons dagelijks te vullen met zijn kracht en met zijn heiligheid. We zijn niet onwetend over hoe God werkt. We begrijpen dat zijn weg tot zuiverheid en heilig heel simpel en eenvoudig is te volgen. Maar we vinden het toch moeilijk om in ons leven maar een uurtje neer te leggen en tijd te besteden aan Gods aanwezigheid. We hebben wel tijd en uren om naar de televisie te kijken. En we hebben ontzettend veel tijd voor sociale gebeurtenissen. Om uit eten te gaan, om naar sportevenementen te gaan. En kijk maar op en noem maar op. En als we daar onze dagelijkse werk ook nog bij hebben, dan wordt het al helemaal moeilijk. Maar het eind van de dag zijn we te moe om te bidden of om Bijbel te lezen. Wees nou eens eerlijk. Hoeveel leest u dagelijks in de Bijbel? Hoeveel elke week? Hoeveel tijd besteedt u in de binnenkamer, ingesloten met God, helemaal alleen met Hem, waarin uw hart uitstort bij Hem? De waarheid is dat deze hele generatie weinig tot geen tijd heeft om te bidden en Bijbel te lezen. Maar er is hoop. We kunnen veranderen. We kunnen gezuiverd worden. God daagt ons uit terug te keren naar de binnenkamer met een hernieuwde vastbeslotenheid om alle wereldse invloeden van ons af te schudden. Wanneer de ziel in vuur en vlam met liefde voor Christus is, wanneer het denken vervuld is met gebed en met lofprijs, wanneer Gods woord vers en levendig is in ons hart, is er geen demon in de hel die je om me kan beïnvloeden. Er is geen werelds pleziertje dat me kan verleiden. Er is geen goddeloze groep mensen die me kan wegtrekken bij God. Er is dan niets dat de duivel aan mij voorbij kan laten komen om mij te verleiden. Niets. Puur en alleen omdat ik leef en wandel in de kracht van Gods heilige aanwezigheid. Natuurlijk is bidden moeilijk. En de Heer begrijpt de druk waaronder we staan volkomen. Hij is geen harde leermeester. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Maar hij wil, Jezus wil niet langer toestaan dat deze generatie christenen zo gemakzuchtig blijft omgaan op het gebied van gebed en geloof. De duivel maakt ons veel te druk om tijd te maken met God. En hoe makkelijk is het vandaag de dag om dingen gewoon met geloof te aanvaarden zonder gebed, zonder Gods woorden te zoeken voor richting. Wij hebben het gevoel dat God verplicht is om ons iedere belofte te geven. Dat het niet langer belangrijk is om tijd te maken in onze agenda, om tijd te maken aan Hem te besteden. Wij roepen naar God losse gedachten, losse gebeden. En wij troosten onszelf met de gedachten dat God wel heel blij met ons moet zijn, omdat we nu en dan aan Hem denken, tijdens onze drukke dagen. We redden het niet, tenzij we terugkeren naar ijverig gebed en intimiteit met God. En natuurlijk het overdenken van het woord. God verlangt ernaar om mannen en vrouwen te vinden die wegstappen van deze sensuele parade van de huidige wereld, om berouwvol op de knieën te vallen. Die uitschreeuwen voor hulp en kracht om deze wereld te overwinnen. Wij moeten bidden. O Heer, maak toch dat ik zie hoe koud ik geworden ben. Maak toch dat ik weet hoe zwak ik ben. Leg een nieuwe honger naar geestelijke dingen in mij. Maak toch dat ik verlang naar heiligheid en gerechtigheid. Ik geloof dat het mogelijk is om rein te blijven, ongeacht hoe goddeloos en kwaadaardig deze wereld wordt. Ik geloof dat het mogelijk is dat deze goddeloze en kwaadaardige generatie getuige kan zijn van het opgroeien van meerdere christenen die zonder compromis leven, niet bang zijn om op te staan tegen de zonde, die niet bereid zijn om te buigen of te breken. Dit is Gods verlangen voor ieder die te midden van de verdorvenheid leeft. Zorg ervoor dat u onberispelijk en onkreukbaar bent. Wees smetloos als kinderen van God. U moet als sterren aan de hemel schitteren, te midden van de verdorven en ontaarde mensen, zoals staat in Filippenzen 2, vers 15. Hier wil ik nog even lezen, Filippenzen 2, vers 15. Daar staat het over de sterren. Filippenzen 2, vers 15. Opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Dat was toen de tijd dus ook al. Waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Dus dat is belangrijk, dat wij schijnen als lichtende sterren in de wereld, dat de wereld ons zo ziet. God staat klaar om deze generatie in de binnenkamer te ontmoeten. Hij is klaar om meer genade over ons uit te storten als ooit tevoren. Hij wil een leger van mannen en vrouwen hebben, jong en oud, die terugkeren naar de oude wegen van heiligheid en zuiverheid. Dus God wil naar ons toekomen als wij voldoen aan de voorwaarden die ik in dit woord geschetst heb. Waarin reinheid voor God staat een heel belangrijk punt is. God verdraagt geen zonde. Als wij zondigen zijn, kunnen wij ons echt niet tot God naderen. Jezus was zonder zonde. Hij is onze leidsman. Hij liet ons zien hoe we werkelijk moeten zijn. En toch had God hem verlaten toen hij aan het kruis hing en al onze zonden op hem nam. Als wij in het nieuwe jaar 2023 voornemens willen maken, kunnen wij putten uit hetgeen we vanmorgen behandeld hebben. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Doe hier iets mee. Wil ik nog een korte herhaling geven wat ik besproken heb. Om dichter bij God te komen, wees wie je bent. Kent hem. Hij kent jou door en door. Psalm 139 hebben we gelezen. Dus je moet zijn zoals je bent. Zoek met je hele hart en hij zal naar je luisteren. Geef je over aan God. Bekeer je. Kies om met God te leven. Ga bezig met zijn dingen. Ga bezig met de dingen van God. En geef ze de eerste plaats in je leven. Ga geworteld zijn in zijn liefde. Liefde hebben we het over gehad. Efeze 3, vers 16 tot en met 20. Dan zul je zien hoe hoog, hoe lang en hoe diep de liefde van Jezus Christus voor ons is. Dat zul je dan merken. God wil zich laten vinden. Vraag om zijn hulp. Je kunt altijd bij God terecht om zijn hulp te vragen, om je te begeleiden, om je hand te nemen, om je mee te nemen op de goede weg. Laat je hart zuiver zijn, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Wanneer ons hart niet zuiver is, kunnen we niet tot God komen. Verzet je tegen de duivel, sta niet toe dat hij je verleidt. Als je dat merkt, kap dat direct af. Laat er oprecht verdriet zijn over je zonde. Besef hoe klein je bent voor God. Buig onder zijn sterke hand, dan zal hij je oprichten. Verneder je voor de Heer en hij zal je verhogen. Doe je trots weg, doe je trots teniet. Maak tijd vrij om God lof te prijzen en zoek hem in gebed om dichter bij God te komen. Met als gevolg dat hij tot je nadert. Amen. Amen. Amen.